fell. We hadden nog wat plekjes gezocht. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier in de Kruiskerk. De dienst, fijn dat jij er bent. Misschien ben je hier vanmorgen wel als gast. Je bent van harte welkom. Fijn dat je de Kruiskerk hebt weten te vinden. En ook iedereen die thuis met ons verbonden is, of later misschien de dienst, nog eens terugluistert. Van harte welkom. We hebben een paar hele mooie bloemen hier staan. En die zijn voor Berend en Jetty Raven. Die zijn voor jullie. Als een bemoediging. Want we weten, ja, met Berend de gezondheid. Dat gaat niet echt goed. Dus voor jullie deze bemoediging. Dan, ik heb verder geen bijzondere mededeling. Dus we kunnen gaan starten met de dienst. Zullen we voor zover mogelijk gaan staan? En laten we dan eerst een kort moment in de stilte komen en ons hart richten op de Heer. Nu we hier samen zijn als gemeente van de Heer, beleiden we en spreken ook uit dat we onze hulp van Hem verwachten. Van Hem die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die trouw is. En we mogen weten, er is genade, er is vrede van God onze Vader. Door onze Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan twee mooie liederen zingen. Het eerste lied is Psalm 84 uit de Psalmen voor nu. Wat hou ik van uw huis? En daarna een lied van Sela, Laat ons samen één zijn. Zullen we samen bidden? Genadige hemelse Vader, we willen u danken voor deze nieuwe dag. We willen u danken dat we hier samen mogen zijn. Als een deel van dat wereldwijde koninkrijk. Dank u wel, Heer, dat u het zo ook heeft bedacht dat we niet alleen op weg hoeven gaan. Maar dat u ons aan elkaar heeft gegeven. Zoals het zojuist ook mocht zingen. Dat we samen verenigd als uw gemeente op weg mogen gaan. En Heer, we willen u danken dat u ons dan als gemeente alles wilt geven en uit wilt delen wat nodig is. En ook heel persoonlijk. En dat is ook ons gebed voor vandaag. En we danken u dat u dat ook wilt doen. Omdat u van ons houdt. En Heer, dan zien we uit dat we straks van u brood en wijn mogen ontvangen. Dat u ons nodigt om op die manier ook versterkt, bemoedigd, bekrachtigd te worden. Om te leven van genade, vergeving van wat u heeft gedaan, Heer Jezus. En we willen u ook danken dat u, Heilige Geest, in ons wilt werken. Op die manier, maar ook op manieren die we zelf soms niet kunnen verzinnen. En wat is het dan mooi dat u die beelden ook heeft gegeven. Dat u als een wind waait waarheen u wil. Maar dat het een wind mag zijn die ook verfrist. Of het vuur, dat het ons in vuur en vlam zet. Voor u en voor de ander die we mogen ontmoeten. Maar ook een beeld van olie. Olie die door de rijen mag gaan om wonden te verzachten. Olie om te helen en te genezen. Heer, zo zien we uit naar wat u gaat doen. Hier, als we bij elkaar zijn, in deze ruimte, maar ook willen we de kleintjes in de oppas zegenen in uw naam. De verteldienst, als we thuis zijn, meeluisteren op een plek. Heer, zegen ons overvloedig. In Jezus' naam danken en bidden we u. Amen. Er staat hier iets bijzonders op het podium. Ik ben wel benieuwd wat dat is. Judith, ga jij daar iets over vertellen? Ja, de kinderen mogen even naar voren komen. Dan gaan we luisteren naar Judith.
Goedemorgen. Ik heb iets meegenomen. Weten jullie wat dit is?
De ark.
De ark van Noach. En zien jullie Noach ook ergens dan? Ja, waar is Noach dan? Deze, hè? Deze manier is Noach. En deze mevrouw, dat is de vrouw van Noach. Dat is een hele mooie jurk aan. En hoe zit het ook alweer met de boot en Noach? Want ik zie ook allemaal dieren. Wat moet er de dieren moeten in de ark. En kunnen jullie mij helpen om de dieren even in de ark te doen? Ja, je mag allemaal één diertje pakken. Mag je een ander diertje? Wil je ook een diertje? Heer Olifant, stop hem maar in de boot. Stop hem maar in de boot. Het is even zoeken waar die moet, want ze past precies, hè? Het is een puzzel. Daar is die precies, dat is het gat. Wauw. Heel goed. Dan zetten we Noach weer even terug. Oh, er moet nog één leeuw in, anders is het niet compleet. Moet ik hem even draaien? Goed zo, alle dieren zitten erin. Nu gaat het, ja, er moet eerst water komen, want er is helemaal nog geen water. En straks komt er heel veel water en dan zitten alle dieren veilig in de boot. En straks horen jullie bij de verteldienst het verhaal over een vogel. En welke vogel is dit? Mag je mee? De duif, heel goed. En we gaan straks luisteren naar het verhaal van Noach en wat de duif gaat doen. Ik ben super benieuwd. We gaan zingen. We lezen Psalm 131, waar staat een pelgrim het lied van David. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht als een kind, de borst ontwend stil op de arm van zijn moeder. Zo is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid. We lezen verder in Jeremia 45, waar staat: in het vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, toen Baruch, de zoon van Neria, in een boekrol schreef wat Jeremia hem dicteerde, sprak de profeet de volgende woorden tot hem. Dit zegt de Heer, de God van Israël, tegen jou, Baruch. Je hebt gezegd, wee mij, de Heer heeft mijn leed met leed vermeerderd. Moe ben ik van zuchten. Rust vond ik niet. Maar dit zegt de Heer tegen jou. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit, dat hele land. Zou jij dan voor jezelf naar iets bijzonders streven? Doe dat niet, want ik zal onheil brengen over al wat leeft, spreekt de Heer. Maar jou laat ik je leven behouden, waar je ook naartoe gaat. Zo klinkt het woord van God.
Geliefde gemeente van onze Heer, Jezus Christus. De plaats waar ik opgegroeid ben, ligt niet zo heel ver van de kust. We kwamen dus regelmatig aan het strand, bij zee. En de zee is altijd indrukwekkend. Zover je kunt zien, water. Het wordt helemaal indrukwekkend als het stormt. Wat kunnen de winden en de regen het water dan opzwepen? Grote hoge golven met woeste schuinkoppen. Zo hoog en hevig dat de pieren, ook die pier bij Weken aan Zee, daar kwamen ook regelmatig, dan ging het hek dicht. Dan mocht je er niet op, want de golven kwamen er overheen als het heel heftig was, zelfs stukken basalt. Die erop geslagen werden door die kracht. Stormen, ja, stormen, dat is ook een beeld, hè. Een beeld dat we ook tegenkomen in de Bijbel. Stormen die in je leven kunnen woeden. Die storm die kan in je ziel tekeer gaan. Want David heeft het in Psalm 131 over zijn ziel. Zijn ziel heeft hij tot rust en stilte gebracht. Je ziel. Nou, daar zou heel veel over te zeggen zijn wat je ziel is. Er zijn ook nog altijd heel veel vragen over. Maar wat David hier bedoelt met zijn ziel, dat is die kant van je leven die in beweging wordt gebracht door wat je overkomt. Het is je binnenste, je emotie, wat je voelt. En die ziel, die wordt geraakt door wat je meemaakt. Door wat je overkomt. Net zoals dat water van zee in beweging wordt gebracht door de wind, de storm. Zo kan het ook in je ziel stormen. Door wat je allemaal overkomt. Teleurstellingen. Of verdriet. Het verlies van iets. Het verlies van iemand. Vragen. En wat kan dat heftig zijn? Wat kan dat hevig zijn? Wat kan het hard tekeer gaan? Hoge golven, stormen die razen in je leven. In Davids leven heeft het ook gestormd. Op een gegeven moment zegt hij in een psalm, ik ben achterna gezeten als een vlo. Zo'n springbeestje, zo'n stuk ongedierte. Nou, hij is hier gezalfd tot koning en hij is jaren op de vlucht geweest. In de woestijn. Voor zijn schoonvader. Het zal je schoonvader zijn. Zijn zoon is om het leven gekomen. Mijn opstand. Zijn vriend Jonathan. David wist van stormen. Evenals Baruch over wie we hebben gelezen in het boek Jeremia. Bijzondere naam. Gezegende betekent dat. Baruch was de secretaris van de profeet Jeremia. En ook de persoonlijke vriend van Jeremia. Dat was een onafscheidelijk tweetal. En de boodschap van de Heer aan Jeremia, die schreef Baruch, schreef dat dan dus op. En het was niet zo dat die boodschap Baruch dan niet aanging. Hij heeft ook niet klakkeloos opgeschreven wat Jeremia hem dicteerde. Nee, die inhoud die raakte hem in zijn hart. Hij was er met zijn hele persoon bij betrokken. Dat raakte zijn ziel. Want waar ging het namelijk over? Nou, het waren woorden van de Heer over het oordeel dat aanstaande was. God had zoveel profeten gestuurd. Telkens zijn volk geroepen, laat die afgoden los en kom naar mij toe. Profeet op profeet. Maar het volk wilde niet luisteren. En dan, het volk zal weggevoerd worden uit Juda naar Babel. Ja, en dat volk waar God zijn oordeel over aankondigt, daar hoort ook hij bij, Baruch. En dat laat hem niet koud. Daar heeft hij, evenals Jeremia, heel veel moeite mee gehad. Dat is bijvoorbeeld ook wel gebleken, kun je een stukje hier voorlezen. Jeremia 36. Toen moest hij al die woorden opschrijven. Vervolgens moest hij ze voorlezen op het tempelplein. Nou, dat was al levensgevaarlijk. En als die boekrol dan ook eens volgeluisterd is, dan moet hij onderduiken samen met Jeremia. En hoe nodig dat is, dat blijkt dan ook. Want dan krijgt koning Jojakim die boekrol in handen. Nou, hij laat zich daaruit voorlezen. En elke keer als er een stuk uit voorgelezen een paar kolommen, dan wordt het afgesneden en wordt het in het vuur gegooid. Zo groot is zijn verachting voor het woord van God. En dan komt er dus ook een arrestatiebevel voor Jeremia, voor Baruch. Nou, zoals David dus. Ook opgejaagd. Als een stuk ongedierte. En dan horen we dus, heeft de Heer ook een woord voor Baruch. En dat hebben we gelezen in Jeremia 45. En in dat woord van de Heer voor Baruch kunnen we zien hoe moeilijk Baruch het had. Want wat heeft Baruch tegen de Heer gezegd? Nou, je kunt het in verschillende vertalingen lezen, maar dan zegt hij ook, wee mij. De Heer heeft mijn leed met leed vermeerderd. Hoe moe ben ik van zuchten? Rust vond ik niet. Dat zijn woorden die je soms zomaar kunt herkennen. Een ziel die opgezweept wordt door de golven die over je leven spoelen. En dan is het moeilijk. En dan dacht je dat dit het toch moet zijn. Nee hoor, nog meer. Zuchten onder de moeite. Maar zoveel zuchten dat je niet eens meer kunt zuchten. Moe van het zuchten. Geen rust in je ziel. Nee, het gaat hevig tekeer. Bij David lezen we in onze Psalm 131... dat hij zijn ziel tot rust en stilte heeft gebracht. Maar daar was bij David dus eerst ook geen sprake van. Nee, die heeft hij zover gebracht. Dat is wel zo als hij die psalm dicht, maar daarvoor was het anders. Zijn ziel moest zover gebracht worden. En dan word je nieuwsgierig, toch? Als David zijn ziel tot die rust gebracht heeft, kunnen wij dan ook bemoedigd worden op onze weg als wij die rust zoeken? Is dit rust vinden in je ziel, zoals bij David, dat is wat anders dan berusting. Nou, neem nou alleen eens de psalmen. Berusting kun je nou niet het kenmerk van de psalmen noemen. Moet je zien dat de psalmdichters soms durven zeggen. Vragen, gebalde vuisten, protesten tegen wat de Heer doet, kom je tegen. Op een gegeven moment zegt er eentje, of God slaapt u soms? En dat het voor hem dan geen tijd wordt om wakker te worden en op te staan. Klachten, vragen, veel tranen kom je tegen. Asaf die zegt op een gegeven moment, als ik aan God denk, dan kreun ik. Dan pijns ik. En dan versmacht mijn geest. Denk eens aan Job. De strijd die Job in zijn hart had te voeren. Of Paulus, die heeft het op een gegeven moment dan over, ja, hij noemt dat een doorn in zijn vlees. Nou, dat was ja, een bepaalde handicap dus in Paulus' leven, waardoor hij gehinderd werd. Velen denken dat hij slechte ogen had. En Paulus legt zich daar ook niet zomaar bij neer. We lezen dan dat hij niet maar één keer gebeden heeft, maar dat hij drie periodes van gebed, en ongetwijfeld zullen dat intensieve periodes van gebed zijn geweest. Drie periodes heeft hij de Heer gevraagd, gesmeekt of dit toch op mocht houden. Denk eens aan koning Hiskia, die nadat hij het bericht kreeg dat hij spoedig zou sterven. Nou, Hiskia vliegt tegen de muur op en huilen. En dat hij zo alles tegen de Heer zegt. Profeet Elia die zijn beklag doet bij God. Nou, zo kunnen we nog even doorgaan. Het zijn maar een paar voorbeelden. Het verrast altijd weer dat er in de Bijbel zoveel ruimte is voor vragen. Om het allemaal tegen de Heer te zeggen. Dat al die mensen ook de volle ruimte en de volle spreektijd krijgen van God. Die dingen worden ook in de psalmen helemaal uitgesproken en besproken met God. De rust waarover deze psalm 131 spreekt is wat anders dan doffe berusting. Doffe berusting is eerder iets voor iemand die God niet kent. Misschien. Ja, het is dan maar eenmaal zo, hè. Dat is het lot. Maar als je gelooft is dat anders. Dan mag je met je vragen, je moeite, de pijn en de stormen naar de Heer gaan. En het allemaal voor hem uitspreken. En weet je, dat is toch ook de eerste bemoediging, hè, die we hier krijgen. Niet dof berusten, maar het allemaal tegen de Heer zeggen. We mogen en kunnen ons hart voor hem uitstorten. Met al die vragen die er zijn. En ondertussen is dat ook toch ook de eerste stap op weg naar rust. Dat je het zegt. Dat het niet allemaal opgekropt wordt. Toch, hoe moeilijk dat misschien soms ook is hoor. Maar toch op je knieën gaan. Toch je handen vouwen. Toch ermee naar God gaan. En je ziet dan ook, die weg naar rust en stilte in je ziel gaat huis niet altijd van de een op de andere dag. Hup, gebed, klaar. Ook bij David niet. Het klinkt in onze psalm misschien heel eenvoudig. Maar David heeft echt een enorm karwei moeten verrichten. Want weet je, dat tot rust en stilte brengen, die woorden die daar staan. Die worden in de Bijbel ook gebruikt voor het werk van een boer die zijn akker klaarmaakt om in te gaan zaaien. Nou, dat is een karwei. Dat is het in sommige streken van ons land al. Sommige gebieden in Drenthe, Limburg. Als daar een nieuwe akker moet worden schoongemaakt. Dan aan de randen van die velden allemaal stronken, stenen, keien. Kwamen die boeren tegen, die moesten weggesleept worden. Nou, in de landen rondom de Middellandse Zee is dat allemaal nog een graadje erger. Daar moeten soms complete rotsblokken worden uitgegraven. En naar de kant worden gehaald voordat die akker eindelijk een keer kan worden ingezaaid. Nou, dat woord dat de Bijbel gebruikt voor dat zware werk, dat heeft David hier gebruikt in die zin, ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Dat is een enorm karwei geweest. Zijn ziel lag vol met rotsblokken. Die moest allemaal weggesleept worden. We zien dus, eerste stap, je zet om die rotsblokken weg te slepen, is het allemaal bij de Heer brengen. Al die keien, al die moeite, al die stenen met die scherpe punten. Die kromme dingen waar je vragen over hebt, bij God brengen. Ja, en wat zien we dan? Kijken we nog weer naar die woorden die Baruch van de Heer kreeg. Allereerst, dat Baruch deze woorden van de Heer kreeg. Dit zegt de Heer, de God van Israël, tegen jou, Baruch. Nou, dat zal een wonder geweest zijn voor Baruch, dat Jeremia een woord apart kreeg voor hem, de secretaris. Nu blijkt dat de Heer hem kent. En dat hij zijn zuchten heeft gehoord. En dat mag een bemoediging zijn. Ook als ik misschien wel eens denk, sta, hoort de Heer me wel? Ik heb het al zo vaak gebeden. Krijg ik wel antwoord? Praat ik in de lucht? Zal de Heer wel naar me luisteren? Nou, of de Heer hoort. Dat gebed van Baruch wordt zelfs door de Heer letterlijk geciteerd. Het wordt aangehaald door God. Baruch, dit heb jij gebeden. En dan zie je dus ook, de Heer hoort het niet alleen. Nee, de Heer weet ook precies wat we gezegd hebben. Hij kent de inhoud, hij kent die vragen, hij hoort die klacht, hij ziet die storm, hij ziet die kei, hij ziet die stronk. Nou, dan moet je zeker wel mooi kunnen zeggen tegen God. Mooi kunnen bidden, wel nee, wat is dat gebed van Baruch? Ik ben moe, ik vind geen rust, het is een schreeuw. Ik heb zoveel ellende gezien, het een is nog niet voorbij of het ander is weer. Het wordt me te veel. De Heer hoort het. Wat gebeurt er nu verder? Want als de Heer hoort, antwoordt hij dan ook. Als we komen met die vragen. Nou, ook dan kunnen we uit deze psalm en uit het antwoord van Baruch dingen ontdekken. Want we zien in het antwoord aan Baruch en psalm 131 overeenkomsten. In het antwoord dat Baruch ontvangt van de Heer, horen we dat het oordeel over het volk door zal zetten. Het volk zal in ballingschap gaan. Maar wat zegt de Heer dan aan Baruch? Weet je wat er letterlijk staat? Baruch, zou jij voor jou grote dingen zoeken? Zoek ze niet. En die woorden komen ook tegen onze psalm. Dan zegt David, ik zoek niet wat te groot is voor mij. En wat te hoog gegrepen. Wat zijn dat? Die grote dingen. Die dingen die te hoog gegrepen zijn. Zijn dat ook niet soms die dingen die vragen? Of soms die waarom vragen die we stellen? David heeft het over dingen die te hoog gegrepen zijn. Hij snapte dus niets van waarom dit of dat gebeurt. Daarom stormt het immers ook in zijn ziel. En we zagen tot nu toe, we mogen met die vragen bij de Heer komen, worden we toe uitgenodigd. Alles tegen hem zeggen, alles bij hem brengen. Dat mocht Baruch ook. En de Heer hoort het. Maar wat zegt de Heer dan hier? Om met andere woorden te zeggen, Baruch, David, sommige dingen zijn te groot voor jullie. Sommige dingen zijn inderdaad voor jullie niet te begrijpen. Dat gaat boven jullie pet. En ik kan het ook niet aan jullie uitleggen. Dat zouden jullie niet kunnen bevatten. Jullie mogen die vraag allemaal aan me stellen. Maar op sommige dingen kan ik jullie geen antwoord geven. We vinden dat ook terug in de prediker. Veel van het werk van God is te doorgronden. Maar niet alles is te doorgronden, zegt de prediker. Dat is voor ons niet op een rij te krijgen. Dat zou boven ons vermogen uitgaan. Het is voor jou, mensenkind, te groot. Op sommige van die vragen en waarom vragen kan de Heer ons nu, of soms voorlopig, nog geen antwoord geven. Voor ons mensen ligt ergens een grens. Een grens die de Heer voor ons stelt, omdat het soms te groot voor ons is. We zouden het niet bevatten, we zouden er ook niet verder mee komen in ons leven. Ja, en daar kunnen we het nogmaals verschrikkelijk moeilijk mee hebben. Dat doet verschrikkelijk pijn. En ook dat weet de Heer. Dat kent Hij. Want denk nu eens aan de Heer Jezus. Toen Hij aan het kruis hing. Toen het lijden zo diep, zo ver moest gaan. En toen er geen eind kwam. Wat riep de Heer Jezus toen? Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Waarom moet het nu zo ver gaan? En dat was niet echt, dat was echt. Dat kwam uit zijn hart. Dat was niet omdat de Heer Jezus dat moest zeggen of zo. Dat kwam rechtstreeks uit zijn hart. En we weten ook, voor de Heer Jezus werd het toen donker. Helemaal donker. Voor hem wel. Er kwam ook geen antwoord. Maar bij Baruch zien we dat hij wel antwoord krijgt. En David heeft ook antwoord gekregen. Zijn ziel is tot rust en stilte gekomen. De Heer Jezus kreeg geen antwoord. En zegt de Bijbel ook, omdat hij volkomen door God verlaten zou zijn, opdat wij nooit door God verlaten zouden worden. Jezus bracht dat offer juist daarvoor. Dat de Heer naar ons hoort en dat de Heer ons antwoordt. En dan kan het dus zo zijn dat we op het hoe en waarom van sommige dingen geen antwoord krijgen. Maar we krijgen in ieder geval wel antwoord. Welk antwoord dan? Nou, ook daar worden we op het spoor gezet in het antwoord dat Baruch kreeg. De Heer zegt tegen hem, maar jou laat ik je leven behouden waar je ook naartoe gaat. Waar je zult gaan. Je zult je leven behouden. Dat is het antwoord. Dat de Heer ook ons in ieder geval geeft. Je zult je leven behouden. Door de diepte waar je nu heen moet. Ik laat je niet los. Ik hou je vast. Ik draag je, ook als dat nodig is en je niet meer verder kunt. Want dwars door alles heen. Dwars door al je vragen heen, waar ik je nu geen antwoord op kan geven. Dwars door al die zorgen heen. Ja, dwars door de dood heen, geef ik jou het leven. Want mijn diepste antwoord aan jou is mijn enige zoon, die voor jou dat leven heeft verworven. Leven met een hoofdletter. Leven dat nooit meer gebroken zal worden uiteindelijk. Door die vragen en die pijn en die zorgen en dat verdriet. De openbaring belooft de Heer ook. Ik zal al die tranen van al die ogen afwissen. Ik geef jou dat leven. Door mijn Heilige Geest, de trooster die je ook ontvangt op al je vragen, zal ik je dragen. De trooster die je er doorheen zal halen. Die olie in die wonden zal gieten. Die je kracht zal geven om het nu vol te houden. Om het aan te kunnen wat je zo graag zou willen, maar wat je niet ontvangt. En ook al zie je me niet, ervaar je me niet, voel je me niet, is het zo donker, ik hou je vast. En blijf kijken naar het kruis. Blijven kijken naar het kruis. Als ik kijk naar het kruis, als ik kijk naar de Heer Jezus, dan mag ik weten dat Hij me zo lief heeft. Dat Hij zelf zijn zoon voor me gaf om mij dat leven te geven. En dat het ook bij dat leven uit zal komen. Ja, en dan kan er ook rust, toch rust gaan komen. Kan die ziel tot rust en stilte gebracht worden. Bij David kon het ook. En we zagen al, dat zal misschien niet van het een op het andere moment gaan. Ook bij David was een groot karwei. Wat kan een mens diep zitten? Ook barig wordt zijn hele hart uitgestort bij de Heer. Er is ruimte voor. En prediker zegt ook, er is gewoon ook een tijd om te rouwen, om verdriet te hebben. En neem daar ook de tijd voor. Stop het niet weg. Je mag huilen. De Heer Jezus huilde ook soms. Hè. Tuurlijk, dat lucht ook wel eens op. Ik weet niet of je dat kent, maar als je af en toe eens even flink jankt. Oh mensen, dat lucht dat op. Alles er even uitgegooid. Er zijn tijden dat het stormt. Maar wetend dat de Heer mij antwoordt, omdat Hij mij antwoordt in zijn Zoon. Omdat Hij me antwoordt in het leven dat Hij me geeft. Het dwars door alles heen. Ja, door de dood heen zal geven. Omdat Hij antwoordt in de geest die me troost. Bijstaat en draagt. Daarom kan en mag mijn ziel toch tot rust komen. Weet je hoe Paulus dat noemt? Paulus die zegt er dan. Dat je dan de vrede van de Heer mag ontvangen. Die boven je verstand uitgaat. Dus die omstandigheden veranderen niet. Maar er komt wel een vrede in je hart die boven je verstand, boven al die redeneringen uitgaat. Dat is ook die rust. En wat is dan die vrede, die rust? David geeft een voorbeeld. Hoe dat eruit ziet. Hij zegt tot rust dan als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel en mij. Wat is dan het beeld hier? Nou, een kind van jaar of 1, 2, 3... wat het zo fijn kan vinden om bij mama of bij papa op schoot te zitten. Tegen mama aangelegd. Gewoon lekker bij mama zitten. Verder niks. Het hoeft ook niks van mama. Je kunt het ook bijvoorbeeld zien als een kind even ouder is. En dan komt het thuis van school. En dan komt het binnen bij de achterdeur. En dan wordt er geroepen, mam, pap. Hoeft het niets van mama? Nee, als mama maar thuis is. Als het er maar is. En dan roept mama wel eens terug. Wat is er? Nee, niks. Nee, mama is thuis. Dat is goed. Als moeder er maar is. Nou, dat is het beeld dat David gebruikt om aan te geven wat dat dan is dat die ziel tot rust is gekomen. Als mama er maar is. Als vader er maar is. Het is dat vertrouwen. Als vader, als de Heer er maar is. Dat ik bij hem mag schuilen. Daar ging het gisteren over. Toen we Barry moesten begraven. Schuilen bij de Heer. Want naar wie moet ik anders toe dan naar mijn moeder. Dan naar mijn vader. En hoe en waarom en wat. Ik weet het niet. En soms snap ik er ook helemaal niks van. Maar ik vertrouw mijn vader. Hij heeft het allemaal in zijn hand. En hij heeft mij vast in zijn vaderhanden. En ik weet. Als vader er maar is. En hij is er. Hij is er. Zijn naam. Ik ben er. Amen. zullen we zingen van diezelfde psalm, 131, uit de nieuwe psalmbereiking. De maaltijd van de Heer die we mogen vieren bepaalt ons bij het kruis. Geeft ons het zicht op de Heer Jezus. Dat Hij zijn leven voor ons gaf. En dat wij samen met Hem mogen leven en zullen leven. Het is goed dat de Heer ons deze maaltijd geeft. Zodat Hij daarmee in ons hart, in ons leven kan werken. Paulus schrijft dan ook dat de Heer die opdracht heeft gegeven. En dan zegt hij in 1 Korinthe 11, want wat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Brood en het wijn, het richt ons oog op de Heer Jezus. Op zijn liefde, op het kruis. Dat geloven we en dat belijden we ook. Zullen we dat nu ook doen? Zullen we voor zover mogelijk daarbij gaan staan? Dat geloof in hem belijden? Spreek die woorden in u. in jouw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk. Op de derde dag opgestaan uit de dood. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de opstanding van het vlees. Ik geloof eeuwig leven. Amen. Gaat u zitten. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel dat de tafel klaar staat. Dank u wel, Heer, dat u deze maaltijd aan ons heeft gegeven. En ja, het is een stukje brood, het is een slokje wijn, maar misschien voor ons gevoel soms klein. Maar u geeft het. En als u iets geeft, u bent de God van overvloed. U gaat daarmee aan het werk. U gaat daarmee door. Vandaag, in de dagen die komen. En Heer, één ding wat u ook bij ons wilt bewerken, dat is dat we ons oog richten op u, Heer Jezus, op wat u heeft gedaan. En we ons oog richten op het kruis, waarin u verlaten werd, zodat wij nooit verlaten zouden worden. Waar u uw leven gaf om ons het leven te geven. Duizend malen, o Heer, zij u alle dank en eer. En dan nog duizenden keren. Oneindig. Heer, zo gaan we deze maaltijd vieren. In geloof, in hoop, in liefde, in vertrouwen. En we zien uit naar wat u gaat doen. Amen. Dat we altijd mogen vieren. We doen dat in de Kruiskerk in lopende vorm. We gaan door het middenpad naar voren. En zo naar de zijkant toe. Waar hier het brood en daar de wijn is. Als je hier als gast in de gemeente bent. Als je de Heer Jezus van harte lief hebt. In je eigen gemeente mag aangaan aan de maaltijd. Nodigen we je van harte uit om de maaltijd mee te vieren. Brood dat we breken, het is de gemeenschap met het lichaam van de Heer Jezus. Neem, eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Beker van de dankzegging. Waarover wij ook de dankzegging uitspreken. Het is een gemeenschap met het bloed van de Heer Jezus. Neem, drink alle. En gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus vergoten is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ja, Heer, dat is wat overblijft, dat we u danken. Danken voor wie u bent. U bent zo goed. U bent zo groot. U bent zo genadig. Zo liefdevol. Zo vol geduld. U bent trouw. U gaat door. U houdt vast. U laat niet los waar u mee begonnen bent. U bent een vader. Maar u bent ook als een moeder. U bent als een moederkip die de kuikentjes onder haar vleugels verzamelt. Zo staat het in de Bijbel. U bent de koning. U bent de stralende morgenster. U bent de goede herder die voor de schapen zorgt en ze beschermt. Ook als de wolven of de roofdieren in de buurt zijn. U bent de weg. U bent de waarheid. U bent het leven. U bent een beschuttende rots. U bent een sterke vesting. Heer, inderdaad, ons past alleen maar u te danken. Om wie u bent. En Heer, al die kanten die aan die namen zitten die u aan ons heeft gegeven om dat te laten zien. Dat mogen we ook in de week die komt, die kant die nodig, die belangrijk is voor de gemeente of voor ons heel persoonlijk. Daar mogen we weten dat u dat zult zijn. We mogen ook weten dat u dat zult zijn voor zuster Ans Hof in het ziekenhuis. Hier zo kwetsbaar. Zo breekbaar. Haar hart. Heer, wees dichtbij haar zoals u dichtbij bent. Ook in de dagen die komen met uitkomst. En wat nodig is. We bidden u voor Berend en Jetty. Heer, ook in deze storm mogen we weten dat u er bent. We bidden u voor Kirsten, familie Mooibroek, die gisteren Barry moesten begraven. En nu begint de nieuwe week. We bidden u voor alle anderen die rouw dragen, bij het gemis zich zo laat voelen. Heer, troost u. Troost u zoals u kunt troosten. Heer, we willen u ook bidden voor deze week als de examens beginnen. Helpt u, Heer, om te concentreren, om te leren, nog de laatste keer te bekijken en de stof te onthouden. Geeft u dat het lukt om te concentreren, zegent u het werk dat gedaan is om nu op dit punt de examens te doen. Heer, we bidden u ook voor deze wereld, waar het zo stormt. Waar de golven hoog over mensen heen slaan. In oorlogen. En geruchten van oorlogen. In vervolgingen. In honger. En Heer, soms weten we het niet. Soms wel. Maar vaak ook niet. Maar we weten wel, Heer. Dat u deze wereld al zo lief heeft gehad. Dat u uw enige geboren zoon heeft gegeven. En dan gaat het verder. Opdat ieder die in hem gelooft. Heer, geeft u geloof en vertrouwen. In de dieptepunten. En ook in de vreugde en de hoogtepunten. De vreugde dat wij hier als een vrij land mogen leven op dit moment nog. Wat een contrast met al die andere plaatsen. Geef dat we zuinig zijn op die vrijheid, Heer. Vader, zo brengen we onze dank voor uw troon en ons gebed In Jezus' naam. Amen. We mogen de collecte nu zien in de, hoe heet dat ding, QR-code. We mogen ook geven als we straks contant willen geven bij de uitgang. En waar de collecte voor zijn, dat staat hier. Na de collecte zingen we ons slotlied. Een lied van Selah nog een keer. En dat is een toekomst vol van hoop. Leiden door dit leven heen. Zoals de psalm zo mooi zegt. Hij is voor ons, achter ons, om ons heen. En hij wil zijn hand op ons leggen om ons te zegenen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God. De gemeenschap, de kracht, de troost van de Heilige Geest. Met u, met jou, met ons allen.